Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Welkom bij deze eredienst. Het is een voorrecht om u allen hier te hebben. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Casper Haan en ik heb het voorrecht om hier te dienen als interim voorganger in deze prachtige gemeente. En zoals Mark vanochtend zei, maken wij vandaag onze studie in Psalm 145 af. Dus blader alsjeblieft naar Psalm 145. En we zullen gaan kijken vandaag naar het feit dat God nabij is. Dat Hij dichtbij is. Dat Hij nauw betrokken is in ons leven. En dat is niet zomaar iets. Dat is iets waar de profeet Jesaja ook over zei. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. In Jesaja 55 vers 6. We mogen God dus aanroepen terwijl Hij nabij is. En wat prachtig is, is dat in een leven vol uitdagingen, in een leven vol zegen, in een leven vol moeite en vol allerlei dingen die we meemaken waar we God dankbaar voor kunnen zijn, is God nabij. Het kan soms voelen alsof God heel ver weg is. Alsof die soort van aan de andere kant van het universum zit. En dat je soort van heel ver uit de verte hoort, ja, ik hou wel van je, maar ik ben er nu even niet. Dat je soort van dat je God opbelt en zijn voicemail krijgt in de plaats van God daadwerkelijk aan de lijn betrokken dichtbij in je leven hebt. Maar God is nabij, belooft Hij. Hij belooft dat Hij nauw betrokken is bij elk aspect van je leven. En die God wil dat jij Hem aanroept. Je mag Hem aanroepen, je mag Hem aanbidden, je leven uitstorten bij Hem. Hij kan het hebben wat jij meemaakt. En Hij wil dat jij naar Hem uitreikt, want Hij is nabij. Hij weet waar je doorheen gaat, wat er aan de hand is. En Hij is ook in staat om jou te helpen in je situatie. Dus God is nabij. Laten we samen lezen in Psalm 145 vanaf vers 17 en dan tot aan het einde. David schrijft hier: de Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Heere is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart allen die Hem liefhebben. Maar Hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Laten we bidden. Heere God, we danken U voor Uw woord. Heere Jezus, we danken U dat U het levende woord bent. En dat U het levende woord bent die ook daardoor tot onze harten wil spreken vandaag de dag. Heilige Geest, dank U wel dat U het woord wil communiceren tot ons. Dat U ons wil duidelijk maken wie Jezus is en hoe we U beter kunnen leren kennen. Meer voor U kunnen leven. U kunnen zien voor wie U bent. En Heere, dat is dan ook mijn gebed vandaag. Laat ons zien wie U bent. Toon ons Uw glorie. Zeker voor degenen die hier zijn die U nog niet kennen. Laat vandaag de dag zijn, het moment zijn waarop ze U zien als nooit tevoren. En op hun knieën vallen en U aanbidden. Maar ook voor Uw kinderen, Heere, vragen we dat we U beter zullen leren kennen. Dat we een leven zullen leiden waarin we weten dat U nabij bent. En waarin we ook leven naar die waarheid en daarnaar zullen gaan denken, doen en laten. Heere, we bidden, we vragen, we danken in Jezus' naam. Amen. Als je iemand echt wil leren liefhebben, dan moet je die persoon leren kennen. Als je wil weten of het goed is of iemand dichtbij is, dan moet je weten wie die persoon is. Want er zijn mensen van wie het niet fijn is als die persoon bij je in de buurt is. Iemand die misschien het slechte met je voor heeft. Iemand die boos op je is. Iemand die je haat en dergelijke. Zijn mensen die je niet in je buurt wil hebben. Maar iemand wiens karakter goed is. Iemand wie op de Heere wil lijken. Iemand die in dit geval God zelf is. Die mag je leren kennen. En mag je gaan leren accepteren dat Hij bij je is. Je mag zijn karakter en zijn daden gaan zien. En daardoor mag je zijn liefde gaan beantwoorden met liefde vanuit jouw hart. En dat is de relatie die wij ook met de Heere mogen hebben. Door zijn woord heen laat God continu zien wie hij is. En niet zodat wij een soort van een academisch beeld kunnen hebben met, nou ja, we kunnen ontleden wie God is. En we kunnen elke Hebreeuwse letter en elk Hebreeuws woord en de grammatica kunnen we ontleden. En daardoor kunnen wij omschrijven wie God is. Als ik op die manier met mijn vrouw zou omgaan, zou zij zich niet geliefd voelen. Als ik precies kon omschrijven hoe zij in elkaar zit, wat ze nodig heeft, wanneer ze het nodig heeft, en dat ik daarna zeg, dat is mijn vrouw. Maar als er geen reactie vanuit mij richting haar vol liefde is, dan mist er iets. Als wij die reactie naar God niet hebben vol liefde, dan mist er iets. En daarom laat God zien wie hij is en wat hij doet met als doel dat wij vol liefde terugreageren naar hem. David heeft omschreven in vers 3 en in vers 8 en 9 dat God groot en zeer te prijzen is. Hij heeft aangegeven waarom God groot en zeer te prijzen is. Vanwege zijn majesteit, vanwege zijn wonderlijke daden, vers 5. Zijn ontzagwekkende daden, zijn grootheid, vers 6. Zijn grote goedheid, zijn gerechtigheid, vers 7. Allemaal redenen om God te aanbidden. En David gaat daarna terug naar genadig en barmhartig is de Heere in vers 8. Hij gaat terug naar wie God is. Dat God geduldig en groot aan goedertierenheid, dat hij voor allen goed is. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Dat is wie God is. En het gevolg van dat God deze dingen doet en dat God zo is, is dat zijn gunstelingen hem zullen loven. Vanaf vers 10. Ze zien God, ze herkennen zijn daden, ze erkennen zijn daden. En de enige reactie is, we zullen u loven. En we zijn uw gunstelingen, we houden van u. Dat is ook het doel. Hoe meer we God zien, hoe meer we ons beseffen dat hij nabij is, hoe meer we van hem mogen gaan houden. Want we zien zijn liefde in wie hij is en in wat hij doet. En vorige week hebben we gekeken naar wat God doet. Hij ondersteunt allen die vallen, recht gebogen en op vers 14. Onze ogen mogen op hem wachten, want hij geeft voedsel en hij doet zijn hand open, vers 16, en verzadigt al wat leeft. Dat is wie God is. Dat past bij zijn karakter. En God is dan ook al onze aanbidding waard. God is van A tot Z, zoals we gezongen hebben, al onze aanbidding waard. Van Alef tot Taf is hij al onze aanbidding waard. Dat is ook waarom deze psalm in een acrostichonvorm geschreven is. Oftewel, elke zin begint met een opvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Waarmee David onder andere laat zien, we hebben het hele alfabet nodig om God te aanbidden. Zo groot is onze God. En we zijn in vers 17 aanbeland bij de letter Tzadeh, dat is de letter die gebruikt wordt om het woord rechtvaardig mee te beginnen. De woorden staan door elkaar ten opzichte van het Hebreeuws om er een Nederlands logische zin van te maken. Maar het woord rechtvaardig is het eerste woord van deze zin in het Hebreeuws. En David zegt, rechtvaardig is de Heere. Hij zegt weer iets over wie God is. En het woord rechtvaardig heeft het idee dat God doet wat goed is, wat recht is, wat juist is. En dat is God niet vaak. God is dat niet bijna altijd. Een soort van waar politici mee tevreden zijn, 50,1%, want dan heb ik de meerderheid. Nee, God is rechtvaardig in al zijn wegen. God is degene die doet wat goed, wat recht en wat juist is. In al zijn wegen, altijd, in iedere situatie. Er zal nooit iets zijn waarbij God op een onrechtvaardige manier handelt. Maar tegelijkertijd is God goedertieren in al zijn werken. Rob Dingman had ook uitgelegd dat je in de psalm, wanneer er woorden zijn die vergelijkbaar zijn in betekenis, dat het over hetzelfde gaat. Dus rechtvaardig in zijn wegen betekent dat hij goedertieren is in al zijn werken. Die werken en die wegen gaan over hetzelfde. En die goedertierenheid van God is een woord dat gaat over iets wat met relatie te maken heeft. Het is niet dat God goed op afstand is. Dat hij op afstand een soort van over de schutting gooit wat goed is. Nee, hij is betrokken, relationeel aanwezig. Het is een loyale liefde, een loyale trouw, een loyale goedheid van God. Dat is wat er in dat rijke woord in het Hebreeuws zit dat er hier gebruikt wordt. En bedenk dus dat wat er ook in deze wereld gebeurt, en kijk naar al het onrecht dat er gebeurt. Kijk naar alles wat er gebeurt waar we geen verklaring menselijk gezien voor hebben. God is in dat alles rechtvaardig in al zijn wegen. Goedertieren in al zijn werken. Dus wat jij ook meemaakt, God zal daar rechtvaardig en goedertieren mee omgaan. Wat jou ook overkomen is, wat je aangedaan is, wat iemand die jij lief hebt aangedaan is en overkomen is. God zal daarin rechtvaardig en goedertieren handelen. Altijd. Wat niet betekent dat wij altijd de uitwerking daarvan zien. Maar God is wel goedertieren en rechtvaardig in alles wat hij doet. Al Gods wegen, al Gods werken zijn rechtvaardig en goed. Wat ons gerust mag stellen in deze tijd van zoveel onrecht en zoveel kwaad. Maar we mogen ons tegelijk onderwerpen aan wat Jesaja schrijft in Jesaja 55 vers 8 en 9. Want wanneer wij horen God is goedertieren en God is rechtvaardig, dan hopen wij soort van op een oordeel uit de hemel van God wanneer er iets onrechtvaardigs gebeurt. Maar als God dat zou doen naar al het onrecht, denk eens even aan al het onrecht dat jij doet. Door onrechtvaardige gedachten te denken. Door te zondigen en daarmee onrechtvaardig gedrag te vertonen. Als God dat op dezelfde manier zou behandelen, zoals wij willen dat God rechtvaardig is, dan zou er niemand meer bestaan. En daarom schrijft Jesaja in Jesaja 55 vers 8 en 9, en hij citeert God hiermee, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. De wegen van God waarin hij rechtvaardig is, de werken van God waarin hij goedertieren is, die zijn hoger dan wat wij kunnen begrijpen. En wij mensen zitten vaak op de volgende manier in elkaar. Eerst zien, dan geloven. Ik wil het begrijpen, pas dan geef ik me over. Ik wil het volledig doorhebben en pas dan ga ik er iets mee doen. Maar dat is niet hoe God werkt. In dit leven, om even een extreem voorbeeld te pakken, heeft Adolf Hitler geen rechtvaardig oordeel ontvangen. In dit leven heeft deze man verschrikkingen gedaan, die erger is dan dat wij met z'n allen kunnen beseffen. In dit leven heeft deze man zich van zijn eigen leven beroofd en heeft hij niet een gerechtelijke straf ontvangen voor zijn daden. Maar Adolf Hitler staat voor Gods troon en moet daar verantwoording afleggen voor iedere daad die hij gedaan heeft. Wij willen graag zien dat er rechtvaardigheid in dit leven is, maar Gods wegen zijn hoger. Wij mogen leren om God te vertrouwen boven dat wij begrijpen wat hij doet, hoe hij het doet en wanneer hij het doet. Gods rechtvaardigheid is namelijk niet altijd zichtbaar. En zijn goedheid voelt niet altijd goed. Maar toch is God altijd rechtvaardig en altijd goed. Onze ervaring of gevoel zijn namelijk niet bepalend voor of God iets wel of niet is. Want als mijn gevoel bepalend zou zijn voor wie of wat God is, dan hebben we een heel groot probleem. Laat staan als al onze gevoelens op één hoop gaan en dat God daar kaas van moet maken om te bepalen wie hij is. We mogen ons gevoel toetsen aan wie God is. Heer, het voelt nu alsof ik door iets heen ga wat onrechtvaardig en eerlijk is. Het voelt alsof u er niet bent. Het voelt alsof u niet goed bent. Maar ik sta op uw woord. Want als hij iets is en jij voelt iets anders, dan klopt jouw gevoel niet. We mogen leren om te zien wie God is. En om te weten dat die God in zijn goedheid, in zijn rechtvaardigheid nabij is. En dat hij van ons houdt. En dat we zijn zorg mogen ontvangen, ook als we niet begrijpen wat hij doet en waarom hij het doet. Maar De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. Dat is onze God. En we mogen daarbij dan weten dat hij, zoals vers 18 zegt, de Heer is allen nabij die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. We mogen God aanroepen en hij is nabij. Het woord nabij is ook hetgene waar de letter kof het woord mee begint in het Hebreeuws vanuit de acrostichon. En het idee is van een directe nabijheid. Een dichtbijheid die met locatie, tijd en of relatie te maken heeft. Wat God zegt is: ik ben bij je in elk opzicht. Mijn aanwezigheid is bij jou. Ik ben bij jou op de plek waar je bent. Ik ben bij jou in relatie met jou. En ik ben bij jou op dit moment. Op elk moment. In elke situatie. Hij gaat samen met jou door de situatie heen. Of dat nou vreugde is, dan is God blij samen met jou. En als het diep verdriet is, dan gaat God met jou door dat diepe verdriet heen. Maar wat God ook duidelijk maakt, is: de Heer is allen nabij die hem aanroepen. We mogen hem aanroepen. We mogen onze situatie dus ook met woorden bij God brengen. Want hij is nabij wanneer we het bespreken of uitroepen. En soms is ons gebed veel te makkelijk alleen in ons hoofd. En voor de duidelijkheid, God hoort elk gebed. Dus als jij in je hoofd bidt, dan zie je niet dat God soort van denkt: wanneer zeg je nou eens iets? Hij hoort het, hij weet het. Maar hoe nodig hebben wij het soms om ons gebed ook hardop uit te spreken? Om het letterlijk aanroepen van God ook een aanroepen van God te laten zijn. Als je kijkt in het woord naar hoe er gebeden wordt, dan was dat een hardop iets. Als je kijkt in het woord naar relaties die mensen met God hadden, dan werd er ook echt geroepen naar God, werd er gepraat met God. En we mogen dus leren, ook juist voor onze eigen ziel, om onze gebeden hardop uit te spreken. Natuurlijk, kies je moment. Misschien is een lift op je werk niet het moment om het uit te schreeuwen letterlijk naar de Heer. Ja, dat kan misschien wat frictie opleveren, maar het kan ook juist misschien wel een moment zijn om hardop een gebed uit te spreken en dat er een gesprek komt daarna met iemand anders. Wanneer je met broeders en zusters bent en je worstelt, kan het iets goed zijn om te bidden en om echt samen hardop te bidden. Want dan hoor je ook die gebeden en leer jij ook om voor je eigen ziel dingen uit te spreken en bij God neer te leggen. Maar het is zo belangrijk dat we dit ook in waarheid doen. Dat we in waarheid, zoals vers 18 zegt, hem aanroepen. Dat gaat over waarheid over God, waarheid over jou, waarheid over je situatie. Soms proberen we met een soort van de situatie rooskleuriger makend bij God te komen. Ja, Heer, ik heb het vandaag niet helemaal goed gedaan. Ik heb iets gezegd wat niet helemaal waar was. Nee, Heer, ik heb gelogen. Dat is het punt dat we mogen leren maken. We mogen leren om in waarheid over God bij hem te komen. Dus ons beroepen op zijn eigenschappen. We mogen zeggen: Heer, u bent rechtvaardig in al uw wegen. U bent goedertieren in al uw werken, maar ik voel het nu niet. Ik heb het idee dat het anders is. Maar ik vertrouw wel op wie u bent. We mogen terugvallen in ons hart en in ons hoofd op wie hij is. Want dat geeft ons vaste grond om op te staan. Zeker wanneer situaties moeilijk zijn. Wanneer je een reden hebt om het uit te roepen naar de Heer. Dat is vaak wanneer er dingen moeilijk zijn. Maar ook in vreugde. Heer, dank u wel dat u dit gedaan hebt. Ik weet nog dat toen ik mijn diploma haalde, ik heb af en toe nog een nachtmerrie dat ik wakker word en dat ik denk: oh, ik heb mijn diploma niet gehaald. Maar dan kan ik mezelf geruststellen dat ik echt daadwerkelijk mijn diploma thuis heb liggen. Maar ik vertelde aan een niet-gelovige vriend van mij dat ik God zo dankbaar was dat ik mijn diploma gehaald had. En hij zei: ja, maar jij hebt toch zelf je scriptie geschreven? En je hebt toch zelf gestudeerd? En je hebt toch zelf je tentamens gehaald? Ik zeg: nou ja, ik ben degene die misschien het Ik had het niet geschreven, maar getypt heb. En ik heb de tentamens heb ik inderdaad gemaakt, maar ik geef de eer aan God, want hij heeft mij in staat gesteld om. Zo mogen we terugvallen op God. We mogen hem de eer geven, we mogen het uitroepen naar hem, omdat hij degene is die dit gedaan heeft, omdat hij degene is die we eren. Je ziet het in Nehemia 9, dat is een prachtig hoofdstuk om een keer in je eentje rustig door te nemen. En te kijken naar hoe Nehemia in dat hoofdstuk Gods woord terugbidt naar God. Dat doet hij door 74 keer God aan te spreken met u. Door van die 74 keer 39 keer te zeggen u hebt, of een variant daarop, over wat God gedaan heeft. Hij vertelt 8 keer wie God is, 39 keer wat God gedaan heeft. Hij is continu bezig met dingen terugbidden naar God. En met als doel in Nehemia 10 dat iedereen zich opnieuw zou toewijden naar God als heerser. Maar hij bidt Gods woord terug naar hem. Hij roept God aan in waarheid. Dat is wat hij mag zien, want hij weet God is nabij. Hij weet God is heel dicht bij mij. Ook in deze ogenschijnlijk wanhopige situatie. En hij bidt Gods woord terug. Dat mogen wij leren om in waarheid God aan te roepen. En we mogen God kennen, we mogen God gaan liefhebben. En daardoor is het zo belangrijk dat we gaan zien wie hij is. Het is zoiets moois om door het woord heen te gaan leren om te markeren in je Bijbel. Misschien dat sommigen van jullie nu denken, dat doe je toch niet, want dat is Gods woord. Maar dit is slechts een fysieke Bijbel. Gods woord is degene die zichzelf communiceert hier doorheen. En het is zo mooi. Ik ben zelf aan het kleuren in mijn Bijbel. Ik voeg daarmee niks toe. Ik doe er niks aan af. Ik kras geen woorden door. Maar bijvoorbeeld, wanneer je het woord is ziet, dat je dat onderstreept of inkleurt, omdat je dan kan gaan zien, de Heere is. Wat is hij dan? Als je het woord omdat tegenkomt, dat je zegt, hey, streep eronder. Omdat, dat betekent dat er iets voorkomt wat uitlegt wat er daarna komt. Ik zeg je dit omdat. Zo mogen we leren om hem in waarheid aan te roepen, om zijn woord door te spitten en daardoor te leren wie hij is, wat hij doet, zodat we hem in waarheid kunnen aanroepen, want hij is zo nabij. Het is niet voor niets dat we begonnen ook met Jesaja 55 vers 6. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dat mogen we doen in waarheid. De waarheid van zijn woord. Dus weet dat God goed en rechtvaardig is. Dat hij allen nabij is die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. Dus roep hem aan. Aanbid hem omdat hij nabij is. Leef voor hem omdat hij deze God is. En geef hem je leven. Want dit is de God die nabij is en zal doen wat goed is voor jouw hart. En voor jouw ziel. Laten we verder lezen, vers 19 en 20. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Dus het gaat nu niet meer over de Heere is. Het gaat weer over de Heere doet. Hij vervult, het is een werkwoord, het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart allen die hem liefhebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. David maakt hier dus weer die switch. Niet God is, nee, God doet. En wat dat ook laat zien is dat God niet alleen dichtbij is, nabij is, maar hij is actief nabij. En dat is een zegen, dat is een voorrecht. Want hoe vaak zeggen wij niet tegen iemand, ja, je kan me altijd bellen. En dan bellen ze en dan neem je niet op. Natuurlijk kunnen er redenen zijn dat je niet opneemt. Maar hoe vaak zeggen we, ik bid voor je en bidden we niet voor iemand? Hoe vaak zeggen we, je mag altijd langskomen? En menen we dat eigenlijk niet? Wanneer God zegt dat hij rechtvaardig is, goedertieren is, dan wordt dat duidelijk in wat hij doet. In zijn daden. Vers 19 begint met de letter resh. En dat is het woord verlangen, begint met die letter in het Hebreeuws. En dat is een verlangen dat afgestemd is op God. Want uit Jacobus 4 weten we onder andere dat we niet altijd krijgen wat we willen. Want soms willen wij dingen die niet goed zijn. God vervult niet alle verlangens. Hij vervult namelijk het verlangen van wie hem vrezen. God kennen, God zien voor wie hij is, leidt tot ontzag en gezonde vrees. En dat is te zien bij allen in het woord die Godvrezend genoemd worden. Kijk naar een Job, naar een Jozef. Hun gedrag, hun hart was Godvrezend. Want hoe meer zij God zagen, hoe meer zij ontzag kregen voor de Here. Letterlijk staat er in vers 19, God doet het verlangen van wie hem vrezen. Degene die God vreest, zal willen wat God wil. Jezus verwoordt het als volgt in Lucas 22. Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is wat dit betekent. We mogen al onze verlangens bij hem brengen en daarna zeggen, Heer, maar uw wil. En steeds vaker zullen we ook dingen gaan vragen die naar zijn wil zijn, wanneer we Jezus beter leren kennen. Maar we mogen ook leren om te zeggen, maar uw wil geschieden. Jezus vroeg namelijk om niet de lijdensweg te hoeven gaan. Maar wat gebeurde er niet zijn eigen wil? Hij vervult het verlangen van wie hem vreesde. Jezus verlangde er echt naar om niet die lijdensweg te hoeven gaan. Maar God vervulde het God-erende verlangen. En dat was dat Jezus de weg zou gaan voor jou en voor mij. Onze verlangens worden gevormd voor degene die God vrezen. Op Gods wil, op Gods tijd en op Gods manier. En hij vervult het verlangen. Lucas 22 is daar zo'n prachtige bewijs van. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wat ook fantastisch is om te weten, is hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Psalm 145 vers 19. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Soms kan je denken, het is een koperen hemel waar ik naar bid. Niemand hoort mijn gebed. Ik praat in het luchtledige en niemand is hiermee bezig. God heeft een soort van zijn oordoppen ingedaan als het op mij aankomt. Maar ook hier mogen we staan op de waarheid. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Dat woord voor verlossen heeft dit idee dat je van een situatie van gevangen of onderdrukt zijn gaat naar een situatie van ruimte en vrijheid. Dat is vrijheid in God, door Jezus werk. En God is dan ook nabij wie hem vrezen. Hij doet prachtige en krachtige werken in en door hen heen en is nabij in elke situatie. Maar we mogen om hulp roepen. Hij hoort hun hulpgeroep. En wanneer heb jij hulp geroepen? Wanneer is dat iets wat jij uit? Nou, als je hulp nodig hebt. Duh. Maar wanneer heb je hulp nodig? Als je iets niet kan. Als iets te moeilijk is. Als iets te groot, te zwaar of te ingewikkeld is. En dan mag je weten, God is nabij. Want hij hoort jou en hij verlost jou. Hulp is een bewijs van moeite. En God is degene die jou kan helpen in je moeite. Hij is de God die kan helpen en kan verlossen. En voor de duidelijkheid, dat kan zijn dat hij je situatie oplost. Dat hij die moeite weghaalt. Maar hij kan je ook vrijzetten van waarom je de situatie moeilijk vindt. Hoe vaak bidden wij, Heer, haal de situatie weg. En hoe weinig bidden wij, Heer, geef mij sterkere schouders om deze situatie te kunnen dragen. Want dan word je ook verlost van iets. Namelijk dat je het te zwaar vindt. De situatie kan onveranderd blijven en toch kan jij verlost worden in je situatie. Omdat God nabij is en je helpt door de situatie. Vers 20 is het vers waarbij de letter shin gebruikt wordt. En dat is het woord bewaard, begint met die letter. En dat heeft het idee van het bewaken of beschermen tegen gevaar. En dat is wat God doet voor allen die hem liefhebben. Dat zijn zijn gunstelingen, degene die hem vrezen, degene die hem aanroepen. En God bewaart en verlost, onder andere omdat hij zo dichtbij is. Het is niet zo dat God nogmaals aan de andere kant van het universum zit, je hoort en denkt, oké, geef me 2 weken, dan ben ik er. Nee, hij is er nu, want hij is nabij. Hij beschermt, hij houdt van je, hij zorgt voor je, want hij is nabij. En hij beschermt je, wat niet betekent dat je nooit iets zwaars overkomt, iets moeilijks overkomt. Want zijn verlossende werk kan dus ook zijn dat hij je helpt om er doorheen te komen. In vers 20 doet David iets wat ook vaker gebeurt in de Hebreeuwse poëzie. En dat is contrast. Door twee ideeën tegenover elkaar te zetten, wordt duidelijk wat het goede en wat het niet goede is. En het contrast dat hij schetst is het tussen het bewaren en het wegvagen. De ene groep mensen wordt bewaard, wordt beschermd. De andere groep mensen wordt weggevaagd. En dat is een gigantisch contrast en dat is ook precies het punt. De Heere bewaart allen die hem liefhebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. Een goddeloze is iemand die godloos, zonder God leeft. Iemand die tegen God kiest, onder andere door niet voor hem te kiezen. Iemand die zijn of haar leven niet aan de Heer Jezus gegeven heeft, ondanks bewijs en ondanks woorden die uitgesproken zijn. En ongeloof, deze keuze, maakt iemand goddeloos, is wat het woord ons leert. En het gevolg is dat uiteindelijk deze persoon in het eindoordeel weggevaagd zal worden. Buiten Gods goedheid geplaatst wordt. De oplossing voor goddeloos zijn is God accepteren, is met God leven, is geloof. Het verschil tussen een goddeloze en een rechtvaardige is niet primair hun gedrag, maar is geloof. Voor een goddeloze is het nodig dat hij of zij zich in Jezus Christus bekeert als Gods zoon. Misschien ben jij dat, degene die nog zonder God leeft. Kies dan vandaag om in Jezus te geloven. Want God maakt duidelijk wat jouw einde is. Als jij goddeloos blijft kiezen en blijft leven. Dus geloof in Jezus. Ook als je niet alles begrijpt. Ook als je niet weet waar het allemaal volledig tot in detail omgaat. Dat is ook nooit Gods vraag. God vraagt, neem een stap in geloof. En accepteer wie ik ben. Weet dat ik nabij ben en dat ik van je houd en voor je zorg. Accepteer mij. Geloof in mij. Accepteer mijn aanbod. Met geloof zal ook bekering komen van zonde. Zal het komen dat je hem gaat aanbidden, God gaat vrezen, God gaat kennen, God gaat liefhebben. Dat deze psalm meer en meer werkelijkheid wordt in jouw leven. Je zal leven met God. Je zal gaan ervaren dat hij nabij is. Je zal kunnen genieten van zijn karakter. Maar omdat God nabij is, omdat hij van je houdt, maakt hij de christen duidelijk, degene die hem liefhebt, ik bewaar jou. Ik ben bij jou, ik hou van jou, ik zorg voor jou in en door deze situatie heen. En omdat hij nabij is, de goddelozen, wil hij niet dat jij nog goddeloos bent. Dus hij maakt duidelijk, dit is wat jouw einde is, als jij je niet bekeert. God is nabij, dus luister naar zijn stem. God is nabij, hij weet precies wie jij bent. Hij kent je door en door, weet wat je hebt meegemaakt, weet wat je doet, wat je denkt op dit moment. Hij weet wat je morgen gaat denken, of je nog een morgen hebt. En in alles zal hij rechtvaardig en goed met jou omgaan. In zijn nabijheid zal hij vervullen wat goddelijke bijbelse verlangens zijn. Hij zal je horen, verlossen en bewaren als jij hem lief hebt. Wat een God is dat. En met David mogen wij dan zien dat dat alle reden geeft om God te aanbidden. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u prijzen en zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. Dat is wat God verdient. De God die dit is, de God die zo doet, de God die jou nabij is. Omdat we weten dat God nabij is. En dat is waar vers 21 ook mee eindigt. Het vraagt een reactie. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Elke keer wanneer God zichzelf laat zien, hoort dat een reactie op te wekken. En de Bijbels juiste reactie is aanbidding. Is overgave aan God en je hele leven in zijn handen leggen. David zegt dat hij zal spreken van de lof van de Heere. Dat alle vlees zijn heilige naam zal loven. We mogen allemaal, wanneer we God zien, leren om een juiste reactie te hebben. Dit laatste vers begint met de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, de Tav. En dat is het woord lof. De lof van de Heere is waar deze psalm mee eindigt. En je ziet dan dat God prijzenswaardig is. Dat is wat dat woord betekent, lof. Dat is niet wit lof, dat is prijzenswaardigheid. Dat is dat God het waard is om aanbeden te worden. En dat is ook wat deze psalm is. Een psalm is een lied. We weten de precieze noten niet meer waarop ze dit zongen. Maar dit lied gaat om God. En hoe meer we God zien, hoe logischer het is dat we hem aanbidden. Maar we hebben een reactie nodig op God. We hebben een reactie nodig die overeenstemt met wie God is. En het Hebreeuws van waar David hiermee deze psalm afsluit, gaat over een uiterlijke daad van aanbidding. Het loven van zijn heilige naam, het spreken van woorden die de lof van de Heere laten zien, dat is een uiterlijk iets. Aanbidding hoort dus zichtbaar te zijn, hoort hoorbaar te zijn, merkbaar en ook voor de ander, niet alleen voor God. Want alle vlees zal zijn heilige naam loven. Jouw leven, jouw aanbidding hoort dus ook een getuigenis te zijn naar mensen om je heen. Aanbidding is iets privé, wat je in je gebedskamer doet, om even met die terminologie te gebruiken, dat je in je eentje doet wanneer je in de auto zit of wanneer je in een stille ruimte bent, 's ochtends vroeg misschien. Maar aanbidding is ook zoveel meer. Psalm 134 omschrijft dat we onze handen omhoog mogen doen, moeten doen, in aanbidding. Dat is dus niet iets engs, iets geks, iets raars. Het is een uiting naar God. En als iemand anders er iets van denkt, dan denkt die persoon iets van wat God aan jou opgedragen heeft. Dus met wie heeft die persoon dan een probleem? Met God. Mannen, wij worden in 1 Timotheüs 2 opgedragen om met geheven handen te bidden. Er staat daar niet alleen lange mannen, korte mannen, alleen geestelijke mannen, alleen mannen die zichzelf daar waardig voor achten. Nee, alle mannen om met geheven handen te bidden. In Openbaring 4 vallen de 24 ouderlingen vallen neer op de grond in de hemel in aanbidding voor God. In Psalm 145 vers 20 wordt het woord loven, dus waar we nu zitten, kan ook vertaald worden met knielen. Dus in aanbidding neerknielen voor God is ook een uiting van aanbidding. Dat is vers 21 trouwens, niet vers 20. En aanbidding is dus iets dat we zelf doen, is iets dat we samen doen, maar er hoort ook een lichamelijke uiting aan gegeven te worden. David is al koning wanneer hij dit schrijft. En David is iemand die dit echt heel goed begreep. In 2 Samuel 6 werd de tabernakel werd teruggebracht naar Jeruzalem. Er werd ruimte gemaakt om God weer in zijn stad te gaan aanbidden. En David die liep niet in alle rust met zijn handen naar beneden, stijf in militaire mars liep die mee. Nee, in de herziene statenvertaling staat er dat hij huppelde voor de Heere. Dus huppelen kan blijkbaar iets heel goed zijn. Maar het kan ook vertaald worden met dansen. David danste uitbundig, uit alle macht staat er, voor God. Ongeacht wat mensen ervan vonden. Zelfs zijn eigen vrouw vond dat hij belachelijk deed. En hij vond, ik aanbid God, dus het interesseert me geen zier wat jij ervan vindt. En natuurlijk moet het op een eerbare manier zijn. Natuurlijk moet je niet gekke dingen gaan doen, maar dan gaat het van aanbidding naar kijk mij. Maar God aanbidden draait om God. Het draait niet om wat mensen ervan vinden. En dat is een besluit dat we mogen nemen, leren nemen in ons hart, wat zichtbaar mag worden in ons lichaam. In onze daden, in het opheffen van je handen, in het bidden met geheven handen, in het neerknielen voor God, in het dansen voor God op een God-erende manier. Alle vlees zal zijn heilige naam loven. Dus laten wij nu al oefenen, zodat we geoefend de hemel ingaan. En we geoefend daar zijn in het neerknielen voor God, het opheffen van onze handen voor God. En misschien zelfs wel lichtelijk dansen voor God, zeg ik als stijve Hollander. Er is echt een Bijbelse plek voor. David stelt ook terecht: alle vlees zal zijn heilige naam loven. David kiest zelf om God te aanbidden, de God die nabij is, de God die hij wil aanbidden. Maar de goddelozen zullen uiteindelijk ook God aanbidden. Zij het niet vrijwillig, ze zullen gedwongen worden om God te aanbidden. In Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11, in een lofzang op Jezus Christus, schrijft Paulus: daarom heeft God Jezus ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is wat er gaat gebeuren. Elke knie gaat buigen, elke tong zal belijden. Het gaat gebeuren. Dit is ook iets wat Jesaja al opgeschreven heeft in Jesaja 45. Dus het is niet dat Paulus dit bedacht had of zijn woorden extra kracht wilde bijzetten. Dit is iets prachtigs. Maar de vraag is, wat is jouw reactie? Wat zijn jouw keuzes hierin? Ik hoorde laatst een citaat van iemand die zei: toen je een baby was, leek je op je ouders. Naarmate je ouder wordt, ga je lijken op de keuzes die je maakt. Als jij ervoor kiest om God te aanbidden, zal dat iets zijn wat iets met je doet. Zelfs door moeilijkheden heen zou je kunnen leren om, of zal God je leiden om blij eruit te kunnen zien. Om vol vreugde door moeilijkheden heen te gaan. Niet omdat je blij bent met die vreugde of met die moeilijkheden. Omdat je blij bent met de moeite waar je doorheen gaat. Omdat je blij bent met de twijfels. Nee, je vreugde is in de Here. Dus welke keuze maak jij wanneer God zichzelf openbaart? Geloof jij? Of wijs je hem af? Aanbid jij hem? Ben je bereid om, als hij dat vraagt, je handen of te heffen naar hem? Of ben je meer bezig met wat een mens van jou vindt? En ben je daardoor niet bezig met God eren zoals hij verdient? God is nabij. En we mogen hem aanroepen. We mogen voor hem leven. Maak nu de keuze om hem vrijwillig te aanbidden. Maak vandaag die keuze. Heer, ik vind het moeilijk. Heer, ik vind het niet altijd leuk in mijn situatie. Maar Heer, met David wil ik zeggen: mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven, voor eeuwig en altijd. Dat is vrij lang. Maar die keuze kunnen we nu al maken. Psalm 145 is een prachtige lofzang op God geweest. Het is een lofzang van David, waarin hij ons meeneemt in wie God is, in Gods daden, in de juiste reactie op het zien van God. En we mogen weten dat God nabij is, in de goede en in de slechte tijden. God is nabij de gebrokenen van hart, zegt Psalm 34. God is nabij in het water en in het vuur, zegt Jesaja 43. God is nabij wanneer je bang bent en wanneer alles verandert, zoals Jozua meemaakte in Jozua 1. Je kan ook niet weg van Gods aanwezigheid, zegt Psalm 139. God is bij je. Hij is nabij en geeft je kracht voor de situatie, zegt Jesaja 41. Jezus is die goede herder die jou niet uit het oog verliest, zegt Johannes 10. Niks kan jou scheiden van zijn liefde. Die liefde is nabij, zegt Romeinen 8. En je mag met elke worsteling, met elke zonde, met elke situatie naar hem, zegt Jacobus 4. Dus God is nabij. Wat de vijand ook zegt, wat je gevoel ook aanwijst, God is nabij. En dat maakt hem al onze aanbidding waard en meer. Zijn liefde is zichtbaar door wie hij is en door wat hij doet. Laat jouw liefde zichtbaar zijn door jouw daden, door jouw aanbidding. Aanbid God omdat hij rechtvaardig is, omdat hij goed is. Aanbid God omdat we hem mogen aanroepen. Omdat we mogen leren wat waarheid is. Aanbid God omdat hij Bijbelse verlangens vervult. Aanbid God omdat hij hulpgeroep hoort, gunstelingen bewaart, gunstelingen verlost. Aan bid God. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. Dus laten wij Davids voorbeeld volgen. Ik ken jouw situatie niet. Ik weet niet waar jij mee zit. Misschien ben jij vol vreugde, vol lofprijs, vol aanbidding. En is dit puur de bevestiging die je nodig had om God te blijven aanbidden. Misschien is het heel moeilijk. Misschien heb je het heel zwaar op het moment. En weet je even niet meer wat er nog is aan redenen om God te aanbidden. Misschien voel je het niet, begrijp je het niet. Weet je het allemaal even niet meer. Heb je het idee dat God ver is? Voel je niet dat God nabij is? Nou, dan mag je ook bemoedigd zijn. Want Gods woord geeft ons waarheid. En de waarheid is, God is nabij. En omdat hij nabij is, omdat hij God is, omdat hij al deze dingen en meer is, mogen we hem aanbidden. Met ons hele wezen. Mogen we onze handen opheffen. Mogen we neerknielen. Mogen we zingen uit volle borst. Het is altijd mooi hoe zeer Nederlanders en mensen uit hun pan kunnen gaan voor hun voetbalclub. En hoe zachtjes ze zingen in de kerk. Maar we mogen God aanbidden, want hij is God. Dus maak vandaag de keuze. Er is een prachtig gedicht wat ik afgelopen week bij een broeder en zuster op het toilet zag staan. Dus ik denk, ik neem hem mee. Een foto, het gedicht niet, hij staat er nog. Maar dat gedicht gaat als volgt. Op de bergen of in de dalen, in regen en in zonnestralen. In ons thuiskomen en ons dwalen, in onze vreugde en onze vragen is hij. Overal, altijd. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u dat dat is wie u bent. De God die nabij is, de God die aanbidding waard is. De God die we mogen loven en prijzen, die we mogen eren. En dat allemaal omdat u God bent. Heer, het is zo'n zegen om u te kennen. Het is zo'n voorrecht om aan uw voeten te zitten. Heer, en tegelijk weet u ook dat we dat niet altijd zo voelen. Heer, u weet waar we doorheen gaan, welke worstelingen we hebben, welke vragen we hebben, welke twijfels we hebben. U weet wie er hier zit die nog überhaupt twijfelt aan u. Die twijfelt aan of u wel bestaat en misschien de keuze nog niet gemaakt heeft om in u te geloven. Heer, op dit moment toon ons uw glorie. Op dit moment vragen we u. Laat ons zien, laat ons voelen, laat ons weten dat u nabij bent. Maar bovenal laat het landen in ons hart als een waarheid die niet kan veranderen. Laat het landen in onze harten voor de vreugde en het verdriet. Heer, voor het mooie en het moeilijke dat we niks anders kunnen dan op u terugvallen. Maar dat we ook echt op u kunnen terugvallen. Heer, toon ons uzelf alstublieft. Laat zien, laat merken, laat voelen. Laat weten dat u nabij bent. En laat dat de waarheid zijn waar wij op bouwen. De grond waar wij op staan. De vaste rots die nooit zal veranderen. Dus Heere, doe wonderen. U weet wie die hier zitten die worstelen met een zonde. U weet wie die hier zitten die worstelen met dingen die hen aangedaan zijn. U weet wie die hier vragen en moeite hebben. U weet wie die hier vreugde heeft. Maar in alles bent u beter. En bent u degene die wij nodig hebben. Dus Heer, op dit moment, toon ons uzelf. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig, goed, barmhartig God bent. We bidden, we vragen en we danken in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be all